aan, je ziet het thema al staan. En ik zei net Gerard Batteras zo mooi voor. Dat laatste lied, oog in oog staan met God. Dit is even los van preek, maar daar werd ik zo door geraakt dat je je voor moet stellen dat je... Ja, dat kan je niet voorstellen. Je komt straks oog in oog met God te staan. Mozes mocht het een klein beetje, Elia. Maar wij mogen gewoon oog in oog met God gaan staan straks. Als we bij hem zijn, als we in de hemel zijn. Ja, probeer je dat voor te stellen, dat lukt je gewoon niet. Dan kom je met je gedachten nooit bij, maar ja, dat lijkt me zo fantastisch. Die tekst komt iedere keer bij me terug, van aangezicht tot aangezicht zullen we hem zien. Ja, ongelooflijk als je daar probeert over na te denken, hoe mooi dat zal zijn als je gewoon bij God mag zijn. Zo dicht bij hem, dat je hem in zijn gezicht mag kijken. Ja, geweldig toch? Ja, en... We hebben vandaag weer een andere, het is weer een andere dag ook nog vandaag. Blijkbaar is het een soort verzameldag van allerlei speciale feestdagen, want het is ook de zondag van de vervolgde kerk. Die komt er ook nog eens een keertje bij. En vandaar dat het natuurlijk ook van de week gebeden wordt voor de vervolgde kerk. Maar dit is dus de zondag van de vervolgde kerk. En het is natuurlijk logisch dat ik daar in de preek ook een beetje rekening mee heb gehouden. Alleen de schets die ik van Ad had gekregen en die Open Doors heeft uitgedeeld, die heb ik een klein beetje gevolgd. En ik ben meestal te eigenwijs en God denk ik ook. Maar die leidde mij een klein beetje de andere kant op, wij samen. En dit thema kwam eruit. En ik dacht, ik zet hem er gelijk op. En het is wel ook gelijk een nadenkertje. Want ik dacht, toen ik deze gedachte kreeg, toen dacht ik, hè, de gave van het lijden. Lijden weten we allemaal. Ik heb het vorige keer over ons persoonlijke lijden gehad. Als mensen allerlei stenen naar ons toe gooien. Of als wij allerlei stenen naar mensen toe gooien. Waardoor ze gaan lijden. Maar de gave van het lijden. En toen ik verder met mijn preek bezig ging. Toen werd het steeds duidelijker wat God hiermee bedoelde. En dat is ook de rode draad die iedere keer terug gaat komen. En nou, langzamerhand zal het duidelijk worden wat ik hiermee bedoel. En het is natuurlijk duidelijk dat lijden bij de vervolgde kerk hoort. En het is wel een ander soort lijden als het lijden van wat wij kennen als mensen ons pijn doen. Of als wij mensen pijn doen. Dus dit is niet het lijden van de vorige keer. Maar dit is weer een ander soort lijden. Het is wel weer mooi dat er een soort vervolg op is. In hetzelfde soort thema, maar weer even een hele andere invulling daaraan. Maar ik wil eerst even, en dan gaan we goed even checken met elkaar. Een filmpje laten zien wat dan bij deze themadag hoort.
Maar er zijn twee ouders erachter gekomen dat ik in de kerk was geweest, schrok ik daarmee. Ik ging naar de tent op. Ik hoopte dat ik daar veilig zou zijn. Maar mijn moeder kon me halen. En hij was terug naar huis.
Dit is Sari. Ze woont in India. Sari was van kind af aan doof. Toen haar tante haar uitnodigde om mee te gaan naar een kerkdienst, waar werd gebeden voor genezing. Ging Sari mee en liep voor zich bidden.
Ik werd gevraagd of ik naar voren wilde komen. Mensen gingen voor mij bidden dat ik beter zou worden. Op dat moment begon ik weer te horen.
Na dit wonder weet Sari dat ze de Heere Jezus, die haar heeft beter gemaakt, wil volgen. Dat heeft behoorlijke gevolgen voor haar leven.
Kijk niet, mijn ouders zeiden dat ik niet meer naar de kerk mocht. En gooide mijn Bijbel in me weer. Ik heb hem weer opgepakt en mijn zoon te droog gelegd.
Sari's verhaal over vervolging is het verhaal van miljoenen christenen in India. India komt dit jaar de top 10 binnen van de ranglijst christenvervolging. Open Doors stelt de ranglijst christenvervolging jaarlijks samen om te laten zien waar in de wereld christenen het zwaarst lijden om hun geloof. In de 50 landen die op de lijst staan, worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Sari staat er niet alleen voor. Open Doors geeft Sari mentale steun en praktische hulp om levensonderhoud te voorzien. Daar doen we overigens niet alleen voor Sari, maar voor christenen in meer dan 60 landen. Jij kunt vervolgde christenen helpen. Kan een gift geven voor het wereldwijde werk van Open Doors. En door te bidden. Gebed is de levensader voor het werk van Open Doors en bied jou de mogelijkheid naast vervolgde christenen te staan. Sarah weet dat er voor haar wordt gebeden.
Ja. Met de muis moet je in dit scherm, zou je hem even moeten, als het goed is, verder kunnen klikken. Ja, het is even een experimentje om weer op die manier je PowerPoint in te vullen. Maar het is anders weer zo'n heen en weer geschakeld en zo. Maar dit, ja, hier onderin moet. Ja, je zat er. Kijk. Ja, en nog een keer nu, als het goed is. En nog een keer. Ja, kijk. Zo werkt het wel. Ja, weet je, experimenteer en dan komen we. Er zijn twee vragen die ik van ook weer afvroeg. Bij dit thema over het lijden van de vervolgde kerk. En de eerste is natuurlijk heel logisch. Van wat kunnen wij als medebroers en zussen voor hun betekenen? Want ja, alleen vandaag is misschien een beetje karig om te zeggen van nou, we gaan vandaag alleen maar wat extra aandacht aan ze besteden. En de tweede gedachte die bij mij binnenkwam van wat kunnen wij van hun leren? Want zij laten wel een stukje geloof zien waar wij misschien wel... Nou, best wel jaloers op kunnen zijn, tenminste ik wel. En waar we wel wat van zouden kunnen leren. En de tekst waar ik mee wilde beginnen, die staat in 1 Korinthe 12. En dat is een hele bekende. Zoek hem even rustig op als je meebladert en meezoekt. 1 Korinthe 12 en dan vanaf vers 23. En dat is natuurlijk het allerbekendste stuk over de kerk als de gemeente, als het lichaam van Christus, als één lichaam. En er staat vanaf vers 23, de delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben het niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde mee. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. En dit is natuurlijk een ontzettend bekende tekst. En als je hem leest, denk je van, nou, we zijn inderdaad als lichaam van Christus een eenheid. Maar ik begon een beetje te twijfelen. Want het beeld wat ik ook door die vervolgde kerk heb, is niet zo een beeld van een eenheid. Als ik naar de kerk kijk, heb ik toch wel soms stiekem, als ik het eerlijk zeg, wel af en toe ergens een oordeeltje liggen over een christen die wel komt, maar gewoon eigenlijk alleen maar voor de koffie en de cake en de koekjes en voor de maaltijden komt. Ik heb een profiteerchristen genoemd. Nou, ik ga niemand beoordelen natuurlijk en niemand met een vakje doen, maar die hebben we natuurlijk allemaal wel op ons netvlies. Of een gevoelschristen, die heel erg in de halleluja-stemming is en alles op gevoel doet en de Heer moet ervaren en God moet zoeken als hij het goed voelt en als hij goed in zijn vel zit, die kennen we natuurlijk ook allemaal. En de vervolgde christen, waarvan we de verhalen allemaal weten, en ja, waarvan we weten dat ze in de gevangenis zitten, of zelfs door hun familie verstoten worden, of de christen die zich alleen maar uitdossen in allerlei wilde klederdrachten en zo, en nou, dan zeggen we stiekem natuurlijk ook de katholieke kerk, die heel erg overdreven, nou, voor ons idee dan, hè, met allerlei kledingstukken bezig is. Dus ja, dat zit er wel een beetje in ons, en tenminste in mijn oordeelsstukje wel, als ik heel eerlijk ben. Maar die tekst zegt dat niet. Die tekst zegt niet, al die verschillende deeltjes, die zijn beter of die zijn slechter. Een eenheid is iets wat niet allemaal hetzelfde is. Het is geen eenheidsworst, waar iedereen hetzelfde doet, Want als ik naar mezelf kijk, zie ik er ook niet als één lichaamsdeel uit. Die tekst zegt juist, al die verschillende lichaamsdelen, die zijn ervoor bedoeld om elkaar te versterken, elkaar aan te vullen. Want ik kan niet zeggen van tegen mijn vingers, als je pijn doet, ik heb geen idee wie jij bent, want ik heb geen vingers. Of als ik zeg van nee, ik heb ergens hier binnenin pijn, wat die tekst zegt, ons meest waardevolle stukjes, die geven het meeste aandacht. Ja, die hebben nu even geen aandacht nodig, want ik heb veel meer aandacht nodig voor die lichaamsdelen die te zien zijn. Nee, zo werkt die tekst niet. Die tekst zegt gewoon, zorg voor elkaar. Zorg voor de delen van het lichaam die pijn hebben. En dan kan je met elkaar een mooi geheel vormen. En zelfs zo ver gaan dat je met elkaar vreugde kan vinden. We hebben het lied gezongen over gelukkig zijn. Je kan met elkaar gelukkig zijn, ook al lijden er een aantal leden. Omdat je dan voor elkaar mag zorgen. En dat is de functie van het lichaam zoals die hier in de tekst bedoeld is. Je zorgt voor elkaar en je weet precies wat je van elkaar nodig hebt. En dan is er niet een beter lichaamsdeel of een minder goed lichaamsdeel omdat hij er anders uitziet of omdat hij zich anders gedraagt. Of beter, in mijn ogen dan, stiekem, de vervolgde kerk die beter is, omdat ze meer moeten lijden omdat ze geloven. Want dat is wel hoe ik tegen de vervolgde kerk aankijk als ik eerlijk ben. Ze zijn wel wat beter omdat zij dat lijden moeten verdragen. Omdat ze in Christus geloven. Toch? Of niet? Nee, hè? Niemand. Toch? Ja, toch? Bij mij wel in ieder geval. Dus, nou, misschien bij jullie ook al een aantal, dacht ik zo. Stiekem. We gaan me niet bekennen, maar stiekem wel. Denk ik. Maar goed, dat vond ik een hele mooie. Omdat die tekst dat zo duidelijk zegt. Dat wij een eenheid zijn. En voor elkaar mogen zorgen. En dat is dus de eerste antwoord op de vraag. Al een klein stukje. Van wij mogen als christenen voor de vervolgde christenen zorgen. En zij mogen uiteindelijk met ons blij zijn, omdat wij die kans hebben. Want wij hebben het geld en misschien wel de ruimte en misschien wel de tijd om voor hun te zorgen. En daar kunnen zij ook blij over zijn. Omdat zij anders door niemand gekend worden en niemand voor hun zorgt. Denk ik zo. En Anneke zei het zo mooi, ik heb hem nog even erbij geschreven in de voordienst. De Jesaja op een gegeven moment, die drie-eenheidsprofetie van vorige week. En jij sprak uit, sluit niemand uit. En toen dacht ik, 1 en 1 is 2, want die hoort er bij mij bij. Dit gaat over niemand uitsluiten. Want iedereen hoort er gewoon bij. Dus ja, je kan niet anders. Maar er blijft toch bij mij een stukje kriebelen over die gaven die ik zei. Van die gaven van het lijden, want zij hebben die. Zij hebben geen andere keus. Als het lijden te ondergaan. Maar is dat dan, vroeg ik me af, een stukje wat specifiek bij die vervolgde kerk hoort? Want zij lijden, wij, nou wij lijden niet. Hoort dat dan alleen maar bij hun deel van het lichaam? Of zou ik ook een deeltje van het lichaam kunnen zijn wat wel eens te lijden krijgt? Onder vervolging of onder nou, mensen die mij niet zo heel erg aardig vinden. En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik toch best wel veel teksten tegen waarvan ik dacht, oei, daar kom ik wel bij dat stukje, daar kan ik wel iets van leren. Want als ik Romeinen lees, deze, zien we heel duidelijk dat het bij ons als christen hoort. En er staat, als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Logisch, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En wanneer wij, en dan komt de voorwaarde, je bent pas erfgenaam als we met hem lijden. Anders ben je geen erfgenaam. Wow, even wachten. God noemt jou pas erfgenaam van hem als je ook een stukje lijden hebt. En daar komt hij weer, net als in die tekst van die één lichaam, omdat ook wij met hem verheerlijkt worden. Omdat wij met hem blij kunnen zijn, omdat we lijden. Dus toen dacht ik, oh, dit is wel eventjes een eentje om te slikken. Want lijden zou bij ons leven als christen moeten horen. Het hoort bij hun, absoluut. Maar het hoort blijkbaar bij mij ook als christen. Dus toen ben ik even verder gaan zoeken. Want dit was toch wel een hele shock voor mij. Dat ik dacht van, maar mis ik dan iets? Heb ik dan een leven wat nou, misschien niet zo is zoals Jezus het zou willen? Zoals God het zou willen? Nou, blijkbaar wel. Want, ja, heb ik lijden ergens? Dit soort lijden, hè? het lijden omdat je bij Jezus hoort, omdat je zegt, ik ben een christen. Nou, ik mis hem volgens mij wel in mijn leven. Dus ik ben verder gaan zoeken en ik dacht, hoe ga ik dat dan verder uitzoeken en uitwerken in mijn leven? En toen kwam ik deze tekst tegen, dit is altijd een super favoriet van mij. Jezus die draait het natuurlijk altijd om, hè, zodat je gaat nadenken. En deze is daar natuurlijk wel het mooiste voorbeeld van. Want hij legt het gewoon zelf uit. Bij wie kunnen we beter zijn voor de antwoorden als bij Jezus zelf? Hij zegt gelukkig wie vanwege de gerechtigheid. En het is vanwege doen wat hij graag wil. Vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dus, dat is logisch dat wij mogen lijden als we bij Jezus horen. En nog sterker wordt die als je staat. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden. Vervolgen. Allerlei kwaad betichten. Verheug je. Hij draait er steeds om, hè. Lijden en dan moet je je verheugen weer. Voor de derde keer komt hij weer terug. Want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Nou, dat is onze beloning. Wij zijn als nuchtere Hollanders natuurlijk altijd op zoek naar wat levert het op. Nou, hier levert het heel duidelijk iets op voor ons. En dan denk je, ja, wij mogen lijden en dat is niet zo fijn. En onze broers en zussen in de vervolgde kerk lijden is niet zo fijn. Maar Jezus zegt zelf, maar wat levert het je op? Het levert je op dat je gelukkig wordt door het lijden. En dan gaat hij bij mij weer andersom, hè. Gelukkig worden omdat je lijdt, daar klopt iets niet. Maar als je eens verder nadenkt, denk je, eigenlijk snap ik wel dat je gelukkig wordt van het lijden. Want, dan gaan we weer terug naar die tekst van één lichaam. Als jij lijdt, kunnen andere christenen voor jou gaan zorgen. En waar word je gelukkiger van? Als dat mensen voor jou kunnen zorgen. Als jij voor andere mensen kan zorgen, daar word jij volgens mij gelukkig van. Ik in ieder geval wel. Ik heb het 5 weken mogen doen en kan nog wel een paar weken doorgaan. Maar daar word je toch gelukkig van als je iemand blij mag maken, als je iemand mag verzorgen die het nodig hebt. Ja, dit is hem. Als je iemand ziet lijden, word je daar gelukkig van, want dan kan je voor diegene juist gaan zorgen. En, ik heb hem even erbij geschreven, we mogen onze bonuskaart er ook nog bij pakken. Want dan kom ik weer terug op dat oog en oog staan met God. Bij de kassa, nu nog niet, want we gaan straks pas afrekenen. Koninkrijk van de hemel, waar we God gaan zien. Dat is onze bonus die we gaan krijgen. Ik dacht, ja, Jezus houdt gewoon rekening met ons. Als nuchtere Nederlanders die altijd op zoek zijn naar de voordeeltjes. Hier is het voordeeltje van ons. Onze bonus komt in de hemel als we straks weer God gaan zien. Ja, mooier kan dit toch niet worden, hè? Dit is, ja, ik vond het in ieder geval geweldig toen ik hem zo tegenkwam. Gaven van het lijden dus. Wij kunnen andere mensen er blij van meemaken. Wij kunnen onszelf er blij mee maken. Maar ik was er nog niet helemaal klaar mee. Want ik dacht, maar dit stukje is voor mij bedoeld. Maar zie ik dat? Ervaart je het zelf als je zegt van, als je naar je eigen leven kijkt? Ik vroeg mij dat wel af. Hoeveel moeite moet ik doen hier in Nederland? Hoeveel moeite moeten jullie doen in Nederland om een stukje lijden te ervaren? Ja, dat stukje van die stenen gooien en van stenen vangen en zo, ja, dat is duidelijk. Dat hebben we gewoon dagelijks mee te maken. Maar lijden omdat je bij Jezus hoort, ik kwam er niet uit. Heb ik daar echt mee te maken? Ik niet, volgens mij. Ja, ik heb op mijn school gewerkt met heel veel moslims. Ja, ik kon niet alles zeggen wat ik wilde zeggen. Is dat het lijden wat ik moet meemaken omdat ik bij Jezus hoor? Nou, misschien een klein beetje, maar ik vond het nog niet zo heel sterk. Moet ik lijden omdat ik iets niet mag zeggen? Nee, want als ik zeg ik hoor bij Jezus, de enige reactie die ik krijg van, fijn voor jou. Maar val me er niet meer lastig. Ja, is dat lijden? Nee toch? Dat is geen lijden. Ja, als ik eens een keertje inderdaad duidelijk ga zeggen van, oh ja, al die vrouwen die dan naar de abortuskliniek gaan. Ja, dat vind ik toch wel zielig. En dan krijg ik een boos gezicht. Want ja, dat vinden ze toch niet goed. Baas en eigen buik, die vrouw moet zelf kiezen. Is dat het lijden wat ik moet zoeken? Ja, ik was er nog niet zo van overtuigd. En toen ik verder naar die teksten ging zoeken, kwam ik deze tegen. En je komt natuurlijk altijd weer uit bij Jezus. Fantastisch toch, dat je altijd weer bij Jezus een antwoord kan vinden. En hij zegt, als je bij mij hoort, gaat de wereld je haten. Want dat heeft hij bij mij ook gedaan. Toen dacht ik, dat is wel het antwoord wat ik aan het zoeken was. Ik hoor bij Jezus en de wereld gaat mij haten. Oei, dit wordt het wel lastiger. Maar dit is wel waar we naar op zoek moeten gaan. Jezus gaf het voorbeeld. De fariseeën haten, de schriftgeleerden. Nou, half Jeruzalem haten hem. Zelfs heel Rome haten hem, want hij was niet echt degene die zorgde voor rust in het land. Dus als hij gehaat werd, zouden wij dat, als het goed is, ook mee moeten gaan maken. Als wij bij hem horen. Als wij een erfgenaam van hem zijn. Zouden wij dat stukje haat ook over ons heen moeten krijgen. Maar waarom krijgen we dat dan niet? En toen dacht ik, omdat we niet meer naar de wereld duidelijk zijn over wat we geloven. Als er alleen maar van ons gevraagd wordt, geloof je in Jezus? Ja. Oh, zoek het maar lekker uit met je geloof. Als dat alles is wat ons vanuit de wereld toegeworpen wordt aan haat, dan dacht ik, dan moeten we toch nog een stapje verder kunnen gaan, denk ik. Want Jezus was radicaal genoeg om die haat over zich heen te krijgen. Ben ik dan niet radicaal? Oeh, dat was wel een hele lastige. Toen ik die ging overdenken. Want waarom krijg ik dat niet over me heen? Omdat ik niet radicaal genoeg ben? Omdat ik me de mond heb laten snoeren misschien wel. Door mensen die zeggen, fijn voor je. Maar val mij er niet meer lastig. Stop geen foldertje meer in mijn bus alsjeblieft. Want ik ga toch niet komen. Naar het poppenspel, naar de alfacursus, naar wat dan ook. Nee, dat was niet de reactie die ik zocht. Maar moet ik dan nog een stap verder gaan? Nee, zegt de wereld. Ga maar lekker gewoon in je eigen gebouwtje zitten. Dan hebben wij ook geen last van jullie. Hoeven we ook niet naar je te luisteren. Hoef je er ook niet meer uit te komen. Ja, ga maar lekker ruzie maken met elkaar. Daar is de vijand blij mee dat we dat aan doen zijn, toch? We gaan niet meer naar buiten, want zoek het maar in je eigen gebouwtje uit. En toen dacht ik, nog steeds kriebelde bij mij. Ik denk, ik moet dat stukje. Waarom moet ik dat stukje hebben? Misschien moet ik wel eens wat meer durven zeggen. Misschien moeten we wel eens wat meer duidelijk durven zijn over wat we geloven. Waar we voor staan. Niet ons de mond laten snoeren. Door mensen die zeggen, fijn voor je. Maar niet voor mij. Toen kwam die uitdaging bij mij best binnen. Toen dacht ik, ik werk op een christelijke school, dus dat is heel veilig. Ik kan zeggen wat ik wil. Ik kan bidden voor de klas als ik een les wil beginnen. Niemand die moeilijk zou doen. Maar daarbuiten, als ik mijn school uitloop, als ik mijn buurman of buurvrouw tegenkom, gelukkig, de ene helft is gelukkig goed gekomen. Toch, daar hoef ik niet, daar hoef ik me niet voor te schamen om dat uit te spreken. Maar aan de andere kant, als ik daar tegen zeg van, ga mee naar de kerk, durf ik me daarover uit te spreken? Als er iemand tegen mij zegt, die vlag die bij jullie aan de kerk hangt, welk kleurtje moet je ook weer hebben? Ik zeg, die vlag moet niet allemaal kleurtjes hebben. De vlag moet zijn een witte vlag waar een kruis op hangt bijvoorbeeld. Als ik me daarover uit ga spreken, wat voor reactie zou ik dan krijgen? Zouden ze dan nog steeds zeggen, fijn voor je? Moet ik naar op zoek gaan? Ik denk het wel. Ik denk dat ik die uitdaging wel aan moet gaan. En misschien wel bij jullie neer wil leggen. Ga die uitdaging eens aan om iets duidelijker te zijn in je keuzes. En iets is misschien nog zwak uitgedrukt. Gewoon duidelijker te zijn in je keuzes. Te staan voor waar je overtuigd van bent. Onze vervolgde broers en zussen, die kunnen niet anders. Wat de consequenties ook zijn. Accepteren we het als in onze familie erbuiten liggen? Moet dat de consequentie zijn? Ja, denk het wel. Het doet wel pijn, zeker weten. Maar daarvoor zijn we één lichaam. Om dan weer voor elkaar te mogen zorgen. Moeten we er blij mee zijn als we op ons werk een buitenbeentje zijn? Omdat we bidden voor ons eten? Of omdat wij als gezin in een restaurant zitten en zeggen, jongens, laten we even beginnen voor het eten. En er allemaal mensen ineens raar naar je gaan kijken. Omdat je ineens iets heel raars doet. Schamen we ons daarvoor? Waarom eigenlijk? De enige reactie die je krijgt, kan haat zijn. Maar Jezus zegt, dat hebben ze bij mij ook gedaan. En dan kan je juist voor elkaar gaan zorgen. als de wereld je haat. Dus daar mogen we best wel, is er volgens mij een keer een stap in gaan zetten. Om gewoon te durven. Om een beetje radicaler te zijn, consequenter te zijn in wat we geloven. En om op die manier ook wel een klein stukje van dat lijden te gaan ervaren. Zodat het lichaam, waar we bij horen, niet alleen maar aan één kant of op één plek aan het lijden is, maar op meer plekken lijden laat zien. En dat ook de volgende kerk eens een keertje voor ons mag bidden. Omdat wij het zo makkelijk hebben? Nee. Want dat is waar ze nu voor bidden. Omdat wij het te makkelijk in onze wereldje hebben en te gezellig bij elkaar gaan zitten. Nee, laat ze eens een keer van ons bidden omdat wij ook lijden. Dat zou toch mooi zijn? Dan zijn we als kerk volgens mij één. En dan kunnen we met z'n allen op verschillende manieren en verschillende richtingen voor elkaar zorgen omdat we lijden. Ik hoop dat de uitdaging is die bij mij binnenkwam en die bij jullie ook dan binnenkomt. Het is een beetje gek om op een zondag die bedoeld is om voor vervolgde christenen aandacht te vragen, misschien ook bij jezelf te gaan kijken. Maar ik kon er eigenlijk op een gegeven moment niet meer omheen om ook die kant op te gaan kijken. En ik vind dat juist ook de bedoeling van als je hier met zo'n onderwerp bezig bent. We kunnen de zorg delen, maar we kunnen er misschien zelf ook nog eens wat van leren. En daarom had ik die twee vragen aan het begin gesteld van, wat kunnen wij voor ze doen? Nou, we gaan zo meteen, en dat is denk ik de meest logische stap voor hun binnen. Maar we kunnen ook naar onszelf kijken en eens gaan nadenken over wat kunnen wij van die vervolgde kerk leren. Als we rare vragen of rare uitdagingen krijgen om eens eventjes ons geloof duidelijk te uiten naar mensen toe. Of om het duidelijk te laten zien in ons gezin, op ons werk, waar we voor staan. Dus ik vond hem juist ontzettend mooi om eens het balletje ook eens bij ons neer te leggen. Wij bidden en we zorgen altijd voor hun. En dat is fantastisch dat we dat mogen doen. Maar mogen zij ook eens voor ons bidden? Als wij lijden mogen ervaren omdat we bij Jezus horen? Nou, laat dat zijn wat we mee mogen nemen ook op deze zondag van de vervolgde kerk. En ik heb hem zo ingedeeld. En dacht, het praktische stukje, dat hoort er gewoon bij. En vier landen stonden in de voorbereidingsbrief voor de preek. Dus ik dacht, dat vind ik ook wel mooi als we, ook voor die vier landen die natuurlijk heel actueel zijn, heel erg in het nieuws zijn, maar ook daardoor heel duidelijk die zorg nodig hebben die wij ze kunnen geven. India, China, Midden-Oosten, Noord-Korea. En ik zit er twijfel over de opname. Gaan we dit meedoen met de opname? Ja, dan gaan ze kijken naar het scherm. Dan horen ze binnen. Nee, ik denk niet dat het handig is, hè? Dus dan steek je hem uit. Okay. Dus ik hoop dat ik het jullie heb uitgedaagd om voor hen te zorgen. En ook voor jezelf te laten zorgen. Omdat je wel eens uitstapt en gaat nadenken van, ik wil inderdaad een klein beetje anders zijn als de wereld om ons heen. En niet mijn mond te laten snoeren door hen. Amen. Nou, het meeste, we gaan...